Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
De roep vanaf de berg weerhalmt in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patoelele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Van Slamat Malam. Vanavond staat in Patoelele één gast centraal. Politicus Sam Pormes, die zal ingaan op de politieke geschiedenis van de Molukken. Verder laten we fragmenten horen van de podcast Proclamatie van Delta Dua. Het belooft een spannende avond te worden. Maar eerst muziek.
Thank you.
En dat was Bonkar van Jamal Zainal Abidin. Sam Pormers is in 1954 geboren in het Molukse marinewoonoord Medemblik. Zijn vader is afkomstig van Serua, de zuidelijke TNS-eilanden. Na een loopbaan in het onderwijs en in de ontwikkelingssamenwerking werd Sam Pormers in 2001 het eerste lid van de Eerste Kamer van Molukse afkomst. Sam Pormers is iemand die de confrontatie niet schuwt. Een straatvechter, geprezen en gevreesd om zijn strijdbaarheid. Maar die eigenschap bracht de ex-senator van GroenLinks ook divers malende problemen die hij ook aan de lijf heeft ondervonden. Zowel in de Nederlandse politieke kringen als binnen de Molukse samenleving. Thans is hij fractievoorzitter van GroenLinks in het Drents parlement. Pormers bracht onlangs het boek Grijpend naar een schaduw, politieke reflectie op de dekolonisatie van de Molukken uit. In het boek worden de Molukken geplaatst in het historisch kader dat bij Pormers begint bij de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië en het Moluks nationalisme die zich een eeuw geleden manifesteerde. Goedenavond, Sam.
Ja, goedenavond.
Dankjewel dat je helemaal gekomen bent uit Assen. Sam, je bent een kind van een marineman.
Ja.
Geboren en getogen, hè, op Medemblik.
Ja.
Wat weet je er nog van?
Nou, heel weinig, hoor. Ik was... Mijn zus die heeft het nu iets langer meegemaakt, maar ik heb het maar. Ik ben daar gedoopt. En volgens mij heb ik maar 3 of 4 jaar daar gewoond. En toen zijn we naar Den Helder gegaan.
Oh, Den Helder?
Ja.
Ja. Want je hebt op school gezeten in Amsterdam, las ik.
Ja.
Maar helemaal vanuit Medemblik?
Nee, eerst Den Helder heb ik de basisschool in Den Helder. En toen zijn we verhuisd naar Weesp en toen ben ik naar Amsterdam gegaan.
Oh, oké. Okay.
En daar heb ik de MAVO gedaan, HAVO gedaan, Pedagogische Academie, daarna nog. Tweede fase HBO gedaan en daar heb ik ook nog gewerkt.
Ja, want je hebt een behoorlijke schoolcarrière of universiteitscarrière. Hè? Je hebt van alles gestudeerd. Pedagogiek, Indonesiëkunde, sociale wetenschappen, ja, maar niks afgerond.
Nee.
Hoezo niet?
Nou ja, ik vond het nooit nodig. Hè. Ik vond het altijd belangrijk om het eerste 2 jaar wel te doen, want dan leer je veel. En daarna word je toch voorbereid om af te studeren. En dat hoeft mij niet. Het gaat mij om de kennis.
Ja?
Ja, want ik heb al een ambacht, dus ik hoef niet een nieuw beroep te hebben. Ik ben onderwijzer, ben docent en dat lijkt mij uitstekend. En wat ik nodig heb is gewoon de kennis over een aantal zaken. En daar heb je altijd veel meer aan.
Maar het was meer zeg maar voor je eigen geestelijke, culturele bagage, zeg maar, dat je het gedaan hebt. Maar nooit spijt van gehad dat je...
Nee, helemaal niet.
Ja, je bent onderwijzer geweest... je hebt heel veel gedaan, drugshulpverlening, ontwenningscentrum. Nou, heel veel gedaan. En daarnaast ook politicus. Maar die hele veelvat aan wat je gedaan hebt. Was er dan steeds onrust bij jou?
Nee hoor, ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. En ik vind het ook wel prettig. Ik heb er nooit veel voor hoeven doen.
Je rolde gewoon ergens in.
Ja, ik rol erin of ik word gevraagd.
Luxe.
En dat is heel plezierig natuurlijk.
Ja, maar nou, politicus. En zo denk ik, gaan we het natuurlijk uiteraard hebben over je boek. Maar je doet heel veel dingen nog steeds daarnaast. Kun je daar iets over vertellen wat je nu nog steeds daarnaast doet?
Nou ja, ik ben al 30 jaar actief natuurlijk bij GroenLinks vanaf het begin.
Ja.
Daarvoor was ik lid van de CPN. Daar was ik ook actief in de commissie Indonesië. Veel geleerd. En in GroenLinks is het natuurlijk heel prettig. Het gaat niet altijd om of je nou in de vertegenwoordigingen zit. Ik heb in de Eerste Kamer gezet, in de gemeenteraad, Provinciale Staten. Maar het leukste eigenlijk was dat ik vertegenwoordiger was van GroenLinks in een instituut voor Multiparty Democracy. En de bedoeling was om democratieën in transitie te ondersteunen. En de top van mijn carrière was de 2 keer ontmoeting met Mandela.
Ja.
En de onderhandeling met Mandela over steun die wij verleenden aan zee en trainingsprogramma's. Ja, dat kan niemand mij ontnemen.
Nou, dat is heel mooi.
Dat is de mooiste, dat is echt een kroon op mijn leven.
Kan ik me voorstellen. Maar van die hoeveelheid werkzaamheden, zo zal ik het maar even noemen. Is er iets wat jouw voorkeur heeft, waar jouw hart echt ligt?
Nou ja, voorkeur is toch wel werken aan die structurele armoedebestrijding. werken aan sociale rechtvaardigheid, opkomen voor de mensenrechten, inheemse rechten, grondrechten op de Molukken. Dat vind ik wel het meest wenselijke om je daarvoor in te zetten.
Nou wil ik nog heel even, ik wil het toch wel graag van jou weten, die uitslag van de provinciale statenverkiezingen. Heeft BBB bij jullie ook gewonnen in Drenthe?
Ja.
Was dat een schok voor jou?
Nee, nou ja. Het is natuurlijk absurd dat zij de grootste zijn geworden, maar ja. Kijk, een troostprijs is dat extreem rechts nagenoeg is verdwenen.
Okay.
En ze hadden 11 zetels bij ons.
Dat extreem is veel? Rechts.
Ja, dat is veel. En gedecimeerd tot 4. En persoonlijk denk ik van ja, liever dat. Dan mag de BBB de grootste zijn.
Ja, en nog even, zijn jullie nou nog steeds bezig met coalitieonderhandelingen?
Wij niet. Ik heb meteen bij de eerste duidingsdebat heb ik aangegeven dat wij geen rol zien in de onderhandeling. Omdat de doelstelling van de BBB en die van ons onoverbrugbaar is.
Dus het is nog wel bezig.
Dus wij zitten gewoon in oppositie. We hebben 4 jaar in het college gezeten en nu 4 jaar in oppositie.
En hoe voelt dat?
Nou, ik voel me daar wel prettig mee. Ja. Ja.
Het past een beetje, lijkt wel. Als ik zo jou wat ik eerst in de inleiding las over jou. Nou, we gaan door met de muziek van Santana.
Je gaat nu luisteren naar een fragment van de podcast van Delta Dua. Een journaliste bevraagt 4 betrokken personen bij de proclamatie van de RMS op 25 april 1950.
De voorstelling heeft niet de pretentie om de gebeurtenissen rond die tijd te reconstrueren of een politiek pamflet te maken, maar toont wel hoe ingewikkeld de zaken lagen aan het eind van het moeizame decolonisatieproces van voormalig Nederlands-Indië.
Ik sta hier, in een historisch pand aan de Kruisstraat in Utrecht. Hier was het Molux Historisch Museum geweest. Heel wat bouwmaterialen nu. Er worden hier appartementen gebouwd voor studenten. In 2011 was ik hier met mijn ouders geweest. Ik was 11 jaar. Toen al vond ik het spannend hier. Mijn interesse voor de Molukse geschiedenis begon hier. Ik loop nu de trap af naar de begane grond. Ik sta nu beneden. Helemaal in het begin heb je de groene zaal. In vitrines en tv-schermen zien we de flora en fauna van de Molukken. Hier rook het toen naar de geurige kruidnagels en nootmuskaat. En nu nog eigenlijk. En verderop moet de expositiezaal zijn. Hier was de afdeling geschiedenis. Hoe de Nederlanders naar de Molukken gingen en 4 eeuwen lang kruidnagels en nootmuskaat naar Nederland brachten. Zeg maar, stelen. En waar Molukse jonge mannen in dienst traden bij het KNIL. Het Koninklijk Nederlandse Indische Leger.
We volgen de jonge studenten in de journalistiek, Janneke Belsma.
En kom ik in een ruimte voor allemaal exposities. Nou, ik loop terug. Dan ga ik linksaf. En rechts ook een ruimte voor wisselende exposities. Tegen de muur allemaal verschillende militaire koffers opgestapeld. Met legernummers van de militairen.
Aan de vooravond van de proclamatie van de RMS, tijdens een spoedmeeting op 24 april 1950... twijfelden 2 van de 4 verantwoordelijke mannen in kwestie om het decreet te voltrekken. Hoe je het went of keert, de onherroepelijke beslissing viel op die bewuste avond. Echter, de Vrije Republiek van de RMS was maar van korte duur. Op 28 september van hetzelfde jaar viel het Indonesische leger de Molukken binnen.
Als ik doorloop, kom ik terecht in een smalle gang waar een kamer van een barak is nagebouwd. Ik loop door en ik kom nu in de foyer. Links zie ik een kleine toonbank en een smalle keuken. En daar tegenover de oude receptieruimte. Oh ja. En daar heb je de theaterzaal.
De gevolgen die hebben geleid tot de overtocht van 12.500 Molukse soldaten, toen nog Ambonese genoemd, en hun families naar Nederland en de verdere loop van de geschiedenis hebben tot op de dag van vandaag een enorme impact op de Molukse gemeenschap in Nederland.
Ah. Ja, dat was een historisch fictief audiodrama. Maar we gaan over naar het boek Grijpen naar een schaduw. Tony?
Oké, Sam. Waarom vond je het nodig om dit boek te schrijven?
Omdat er ontzettend veel onduidelijkheden zijn als het gaat om de decolonisatie van de Molukken. Als je kijkt dat er geen Molukker is, ook de historici niet. Ze hebben nauwelijks aandacht besteed aan het verhaal of de geschiedenis van de decolonisatie. Er zijn wel algemene stukken geschreven en hele mooie boeken, ook van Friese Stijlen, uitstekend. Maar als het gaat om die bewuste periode, heel weinig.
En bewuste periode, welke periode?
Nou ja, eigenlijk gaat het natuurlijk in de aanloop, hè, vanaf het begin van de vorige eeuw. Opkomst van het Indonesische nationalisme. En dan merk je ook dat er heel weinig over geschreven wordt. Ook in de zin van dat er weinig Molukkers bij betrokken waren. Dat is dus niet waar. Dus er zijn heel veel feiten wat gewoon boven tafel moet komen. En kijk, mensen hoeven het niet mee eens te zijn. Mm-hmm. En kunnen het betwisten. Maar als je het betwist, zeg dan welke feiten niet kloppen.
Mm-hmm. Want je bent er al heel lang mee bezig geweest, heb ik begrepen. Je bent al jaren bezig geweest. Het, zeg maar, het in je hoofd. En je hebt zelf dingen gelezen natuurlijk. Maar waarom heb je zo lang gewacht om dit boek te schrijven?
Nou, kijk, je moet het ook zien als een soort politiek testament. Niet van mij persoonlijk, maar eigenlijk van de hele Molukse progressieve beweging. Of het nou gaat over de Pemuda Doepelomei, of het nou Grakkendaer Amsterdam, of het Molukse Scholingscollectief, de 3 progressieve organisaties eind jaren 70. En ik vond het nodig om zeg maar het politiek testament te maken van wat heeft ons bewogen, maar wat heeft ook geleid tot die standpunten. En toen hebben we altijd onze mening verkondigd. Maar nu moet je dat gewoon ook goed onderbouwen en kijken of het wel klopt. En ook bereid zijn om hier en daar een correctie te maken.
Ben jij zeg maar aan het begin van... Ben je nooit aan het begin RMS Mijnert geweest?
Oh ja, zeker. En ik vind het altijd prachtig wat Servaas Matterboom zegt. Van, we zijn er niet mee opgevoed, maar wel mee grootgebracht.
Ja,
en dat geldt voor iedereen bijna. En de beperking is natuurlijk dat je nergens op kunt baseren dan uitsluitend op verhalen die worden verteld binnen de Molukse gemeenschap. Dan krijg je een vorm van, als je naar school gaat en zeker als je gaat studeren, dan kom je natuurlijk in aanraking met andere literatuur. En dan ga je ook de geschiedenis doorworstelen. En dan merk je hoe strijdig je zelf bent. Van dat je zegt van enerzijds zeg je een eigen republiek en 25 april 1950 en gelijke tijd lees je van jeetje, dat is volledig ook ondergedompeld met een koloniale visie, met een anti-linkse visie, maar voornamelijk steun aan het Koningshuis. En dat is strijdig in mijn ogen. En je kunt niet zeggen van we zijn tegen kolonisatie. En gelijkertijd wil je bij de koloniale macht behoren. Nou ja, en dan, dat leidt natuurlijk tot een, in eerste instantie tot boosheid.
Want bij jezelf.
Bij jezelf natuurlijk, hè. Maar ook, het is ook een proces van pijn. Omdat als je daarmee bent opgegroeid en je realiseert dat je eigenlijk aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. Ja, dan, dat is een pijngrens wat je moet doorlopen. En dan helpt het natuurlijk dat je gaat organiseren. Dat hebben we toen ook gedaan binnen die Molukse progressieve beweging. Dan ga je ook solidariseren met de democratische beweging in Indonesië, met de anti-Suharto-beweging. Ja, en dan voel je je echt bevrijd.
Ja, je hebt het in het boek over je eigen bewustwordingsproces. En dat geleid heeft tot zekere bevrijding. En je hebt het over rationeel, politiek en sociaal, emotioneel. Kun je dat uitleggen?
Ja, omdat... Kijk, we zijn allemaal meer emotioneel betrokken bij de RMS. En dan, het gaat niet alleen maar om de politiek. Maar het gaat ook om de hele cultuur die erbij hoort. Samenzang. Samen demonstreren. Ook het gevoel dat je de lotverbondenheid. En dat is toch een hele emotionele lading. En de andere kant is op een gegeven moment, als je gaat verdiepen in de geschiedenis. En de belangrijkste pijn is natuurlijk dat je ook afstand moet nemen van die eerste generatie gedachten. En dan merk je hoe moeilijk het is.
Hoezo? Moet je de afstand nemen?
Overal kom je die kniluniformen tegen en Molukse mannen in een kniluniform en dan staan. Lees alleen maar respect, respect, respect. Maar dat is volstrekt niet aan de orde, dat respect. Want je moet gewoon vaststellen dat we aan de verkeerde kant stonden. En knil maakte deel uit van het onderdrukkingsapparaat van Nederland. Hm. En daarmee zeg ik niet...
Kan je dat niet loszien?
Nee, je kunt dat niet loszien, maar je kunt wel zeggen... Kijk, je moet het ze ook niet kwalijk nemen. Ze zijn erin gemanipuleerd. Ze zijn daar ingerold, ook vanwege natuurlijk... Enerzijds heb je de armoede die toen op de Molukken had plaatsgevonden, waardoor ze de knil in zijn gaan. Maar je moet je ook voorstellen dat die hele koloniale indoctrinatie heel sterk heeft ingewerkt. Daarna heeft een deel van de Molukse knilmilitairen voornamelijk geleefd in de tanksies. En dat is een geïsoleerde samenleving waarbij je nauwelijks in contact komt met de buitenwereld. Dus je bent ook niet ontvankelijk voor ideeën. Overigens wel aan het begin van de vorige eeuw. Toen waren er erg veel Molukse knilmilitairen die kwamen in opstand tegen de loon. En die sloten zich aan bij de Sarekat Ambon. Dat was een anticoloniale beweging. Maar daar heeft Nederland toen heel snel een einde aan gemaakt.
Ja.
Maar dat zijn wel verschillende pijngrenzen die je moet doormaken.
Maar is het ook niet zo, als je middenin zit, dat je er niet van bovenaf naar kunt kijken? Het zijn gevolgen en een politieke chaos. En dan denk ik dat je, ja, hoe zeg je dat? Dat je handelt naar wat er om je heen gebeurt.
Ja.
Meer irrationeel dan, bedoel jij?
Ja.
Meer irrationeel.
Ja, het is ook niet makkelijk. het is bijna onmogelijk als je het alleen moet doen.
Ja.
Dus je hebt echt een beweging nodig. Vrienden, kameraden die hetzelfde doormaken. En dan ga je gezamenlijk het proces door. En we hebben natuurlijk erg veel, veel steun gehad bij het organiseren van solidariteitsacties. Bijvoorbeeld tegen de corvette die Pemuda Doepelemeij heeft georganiseerd. Ook elke keer tegen het Suharto-regime.
Maar mag ik toch nog even iets vragen? Op een gegeven moment, je hebt het over dat je steeds meer bewust wordt, hè, van de geschiedenis. Maar wat heeft het met jou gedaan? Was het niet bijna een soort afknapper, zeg maar? Dat je die bewustwording?
Nee hoor, want boosheid, als je dat combineert met acties, dan leidt dat tot bevrijding.
Ja, oké. Okay. Praten straks verder.
Ja.
Eerst jouw muziekkeuze. Van Santana.
Nee.
Oh, nee. Glenn Fredly. Nee, dat is al geweest. Glenn Fredly. Sorry.
Nou, ja.
Sengaja daku memberi ruang bagimu untuk memahami waktu. Daku mengulangi cara yang sama untuk mengerti tentang kita. Jangan paksakan bila rindu hilang makna, mencari serpihan rasa percaya.
Zeggen dat die onrust verklaarbaar was. Geruchten deden de ronde dat de komst van de TNI ieder ogenblik op Ammon te verwachten was. Ons vooruitzicht op zelfbeschikkingsrecht wil de Indonesische regering van Sukarno saboteren. Kijk maar naar al die andere deelstaten. De een na de andere werden geliquideerd en ingelijfd bij de Republiek Indonesië. Schending van de RTC-akkoorden.
Duidelijk. In de archieven las ik dat het Koninklijke Pakketvaartmaatschappij het vervoer mogelijk heeft gemaakt voor de Indonesische strijdkrachten en oorlogsmateriaal. Dus de centrale regering in Jakarta stuurde Nederlandse schepen met artillerie van Nederlandse afkomst naar Ambon. En wat vindt u hiervan?
Dat valt natuurlijk niet te rijmen met de RTC-akkoorden. Kijk, dat Nederland zoiets in staat is, dat is toch gewoon respectloos? We werden in de steek gelaten. Het Molukse volk die trouw bleef voor koningin Wilhelmina. Stank voor dank.
Nadat de proclamatie een feit was, werden de schooljongens opgejut in die razernij.
Er was verraad gepleegd tegen ons Zuid-Molukkers. Dat wist jij toch ook? Vrouwen en kinderen werden als dekking gebruikt bij die aanval van de TNI. Vind je het dan gek dat die jongelui van 16 jaar woest waren? Dat waren onze helden, Zuccarella's, die geen eerlijke strijd konden voeren. Mevrouw Bijlsma, luister goed. Zonder wapen, slechts met een fles vol benzine, met een lont eraan liepen ze hun dood in kogelregens tegemoet. Wij vochten geheel alleen zonder enige hulp van buiten tegen de overmacht. Er was onvoldoende munitie, er was onvoldoende voedsel, er waren onvoldoende medicijnen en nooit is er hulp van buiten gekomen. Nederland, Amerika, helemaal niks. De hele wereld liet ons in de steek, maar we streden door. Op Ambon, op Haruku, op Saparua, op Seram. En nu nog, nu wij als volk in ballingschap leven.
Sam, van Kniel in de Knel, de Holland-centrische benadering, koloniale geschiedenis versus Indocentrische benadering. Kun je daar meer uitleg geven, wat je daarmee bedoelt?
Nou ja, als je kijkt, als het gaat over de Molukken, is volgens mij een gebied in Indonesië waar het meest sprake is geweest van Hollandocentrisch. En dat heeft natuurlijk te maken met de manier waarop de Molukken is gekoloniseerd. En daarmee bedoel ik ook dat de benadering van wat alles zich afspeelt bekeken wordt vanuit een Nederlandse bril. Echt een Hollandse bril. De normen en waarden van Nederland worden ook toegepast op het schrijven van de geschiedschrijving. En dat moet je ontdoen. En dat leidt, kijk maar hoe men de Molukken beschrijft. Dat doet Wilhelmina, dat doet Door de Eeuwen Trouw. Men spreekt over Door de Eeuwen Trouw, terwijl er nooit sprake is geweest van Door de Eeuwen Trouw. Dat zijn allemaal mythes. Er worden erg veel alternatieve feiten gepresenteerd, wat geen feiten zijn. En er wordt altijd gesproken over de Molukken. Terwijl de Molukken is natuurlijk een ongelooflijke diversiteit aan Molukse groepen, aan Ardat-systemen, aan bevolkingsgroepen. Nou, daar wordt nooit aandacht aan besteed. Er wordt altijd maar gezegd, ja, Moluks. Maar in de praktijk is dat gewoon geen Moluks. In de praktijk is dat of het is een middenmolukse. Het is vaak een middenmolukse aangelegenheid. En zo zie je maar weer. Hè, daar is behoefte om dat gewoon te nuanceren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de samenstelling van de Molukse gemeenschap in Nederland. Ja, dat verschilt zo ver met de Molukse gemeenschap daar. En hier, ik zeg altijd zo van, dat vinden mensen nooit leuk om te horen, maar we hebben hier te maken met een sociale kaste. En daarmee bedoel ik, dat is één groep, nagenoeg allemaal kneelmilitairen, laag opgeleid. Dus het is een sociale kaste op zich. Geen diversiteit. Als je kijkt naar de Molukse gemeenschap daar, ja, er is een ongelooflijke diversiteit naar religie, naar beroepen, naar boeren, vissers. Ja, hier heb je geen boeren en vissers van de Molukkers. Terwijl dat daar natuurlijk de grootste deel is. Als je kijkt naar de samenstelling ook waar ze vandaan komen. Ja, dan is hier toch een hele dominantie van Ambon Lease. Dat is gewoon zo, of Weseram. En daar heb je natuurlijk een ongelooflijke diversiteit.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor heel Indonesië.
Absoluut.
Laat ik het zo zeggen. Ik vond het heel positief dat je de gedeelde geschiedenis heel gedetailleerd belicht hebt. Dat bijna niet bekend is van juist die andere kant belichten. Met feiten ook. En dat er ook Molukkers zijn die de Indonesische kant hebben gekozen. En dat eindelijk eens een keer de koloniale geschiedenis is op een andere manier wordt belicht. Maar tegelijkertijd wordt alles wat RMS is neergesabeld. Schiet je dan niet je doel voorbij? Juist om te laten zien dat Dat er meer is?
Nee hoor, het is althans, het is mijn bedoeling niet om het neer te sabelen. Ik probeer alleen maar de mythevorming rond de RMS te ontdoen. En feiten te presenteren. Kijk, we zijn al decennia lang worden wij geconfronteerd met niet zozeer met feiten, maar met verhalen en meningen. Zonder daarbij met een onderbouwing te komen. Laat ik beginnen, men heeft het altijd over democratisch. Er is nooit democratie geweest. Er is en dat hoorde je net ook bij de podcast. Op Ammon, 3 dagen van tevoren, vergadering belegd. Manu Sami hield een geweldige speech. Maar politiek was het echt triest. Want hij zei, we zijn nooit gekoloniseerd geweest. We zijn altijd vrij geweest. Vertel dat
aan... Ja, maar wat symbolisch, denk ik.
Ja?
Maar wat bedoel je met men? Want je zegt men. Bedoel je historici, politici?
Nee hoor, hier. Gewoon de leiders.
Ja, ja.
En dan wordt een volksmeeting gehouden op Ambon. En daar wordt dan de RMS uitgeroepen. Maar Ambon is niet de moeilijke. Op de Molukken zijn 940 dorpen en net zoveel eilanden. Hoe zit het dan met de mensen op Kei, op Tanimbar, op Aru, Zuidwest Molukken? Noem ze maar op. Die zijn op geen enkele manier betrokken geweest bij de proclamatie. Dus het kan nooit zijn dat ze zeggen, het is democratisch. Nou, dat is één. Hè? En dan kunnen ze zeggen van, ja, maar Sam, ja, maar dat is een feit. Dat kan ik ook niet helpen. En dan heeft men het vaak over de juridische legitimiteit. Nou ja, ik pas gewoon alle juridische regels waarvan men zegt dat het zo is toe. Ja, en dat blijkt ook niet te kloppen. En de grootste dwaling, en ik denk dat ja, dat nooit wordt geframed, is de uitspraak van de Internationale Vereniging van Juristen. En iedereen baseert zich daarop, hè? De rechtbanken baseren zich erop. Want de internationale vereniging heeft gezegd dat is een legitimiteit, RMS. Maar niemand kijkt naar wat heeft hen toegebracht om die uitspraak te doen. Bij elke uitspraak van de rechtbank of juristen ga je kijken wat is de motivatie. En dan zeggen zij het is legitiem omdat de Zuid-Molukkenraad daartoe heeft besloten. Ja, maar dat is nou een falsificatie. De Zuid-Molukkenraad is nooit bijeen geweest. Is niet betrokken geweest. Heeft ook niet ingestemd met de proclamatie. En dat is een juridische dwaling.
Ja, maar wat is het juridische verschil in rechtsgeldigheid tussen de proclamatie van de RI op 17 augustus 1945 en de RMS op 25 april 1950?
Nou ja, ik ga niet over de juridische geldigheid van 17 augustus. Hè. Daar gaat mijn boek niet over. Maar op zich minst kun je zeggen van dat zij vanaf het begin van de vorige eeuw hebben aangetoond dat ze kunnen rekenen op een hele brede draagvlak. Goed georganiseerd. In alle gebieden maar hebben zij bestuur.
Maar in de, zeg maar, de van Sabang tot Marauke wisten ze toch ook niet allemaal wat er ging gebeuren tijdens het programma? Dat is later verteld.
Nee, dat is zo. Als je kijkt naar 17 augustus. Dan merk je dat de beweging, hè, dat zie je bij elke anticoloniale beweging. Dan zijn het toch vaak de voorhoede die dat bepaalt. En dan kun je zeggen van nee, ja, bij die voorhoede hoorden ook Molukkers. Er hoorden ook uit alle bevolkingsgroepen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld over de eed die men heeft gezworen. In 1928, waarbij alle groepen bij betrokken was. Maar het is natuurlijk een strijd voor de onafhankelijkheid. En dan. Als je kijkt naar India, als je kijkt naar Egypte, als je kijkt naar alle andere kolonies, heeft dat allemaal op dezelfde manier plaatsgevonden. Dus dan kun je ook zeggen van ja, wat is de legitimiteit van de anderen? Kijk, waar het om gaat is dat je altijd moet, althans mijn politieke zelfreflectie, is dat je er politiek mee eens moet zijn. Het moet echt antikoloniaal zijn. Dat is de kern van de onafhankelijkheidsbeweging. Maar de RMS was pro-Oranje, wilde graag bij Nederland thuis horen. Al die organisaties die de RMS hebben gesteund in die tijd, dan kun je ze helemaal allemaal opnoemen, waren allemaal voor het Koningshuis en wilden graag bij Nederland blijven. Dat is een feit. Dus als men zegt van ja, nou en, is het ook goed. Maar erken dat het zo is. En dat is het verschil. Een ander verschil is natuurlijk van, we hadden natuurlijk op dat moment in Zuid-Molukken een parlement. de Zuid-Molukkenraad. Die is bewust buiten de proclamatie gehouden. Omdat de drie belangrijkste mannen uit die tijd namens de Zuid-Molukkenraad in het parlement vertegenwoordigd waren van Oost-Indonesië. Op 23 april hebben zij een motie ingediend om zeg maar de regering ten val te brengen van Oost-Indonesië. Ja, dan de reden waarom ze niet is gewacht tot zij terugkwamen, is onbekend. En als je kijkt naar de samenstelling van de Zuid-Molukkenraad, was het overwegend nationalisten. Overgrote meerderheid.
Ja, maar als je dat zeg maar los ziet, heeft niet ieder volk recht op zelfbeschikking.
Hangt er vanaf. Want als hoe je het interpreteert, want dat zou betekenen dat tenminste 6 bevolkingsgroepen op de Zuid-Molukken recht hebben op zelfbeschikking. Ja, wat hou je dan over? Kijk, de Zuid-Molukken is geen is niet één volk. Het bestaat uit 6, 7 verschillende bevolkingsgroepen. Elk met een eigen taal, elk met een eigen cultuur. En dan zou je ervoor moeten pleiten dat ieder voor zich een eigen republiek zouden moeten vormen. En in Indonesië, dan heb je het over 80 of 90 republieken. Ja. Maar waar het altijd om gaat, en dat is natuurlijk de kern van het decolonisatieproces wereldwijd, is dat je onafhankelijk bent als kolonie. En dat heb ik niet verzonnen, maar dus internationaal is dat vastgesteld. En daarom heb je bijvoorbeeld Oost-Timor, hè? Je hebt recht op onafhankelijkheid, omdat zij een kolonie waren van Portugal. Indonesië, inclusief de Molukken, maakte deel uit van Nederlands-Indië, dus mochten zij decoloniseerd worden.
A sadness and painful story. The independent struggle of the Southern Moluccas. Het is te begrijpen.
Dat u mij begrijpt interesseert me niet zoveel. Maar heeft u ook begrip voor onze zaak?
Ik ben een journalist in opleiding. Mijn eindscriptie moet een objectief beeld zijn van wat er feitelijk was geweest tijdens de proclamatie. U kunt niet afdwingen om begripvol tegen deze zaak aan te kijken. Wel begrijp ik waarom de onafhankelijkheid was uitgeroepen. Maar is het niet een hopeloze droom?
Pas als men de hoop opgeeft, is de zaak verloren. Als Oost-Timor onafhankelijk kan worden, dan kunnen wij het ook. We hebben een lange adem. Geduld is een schone zaak.
Maar u hebt de Molukse gemeenschap, vooral de eerste generatie en de tweede generatie hier in Nederland, al die jaren beloofd voor het verwezenlijken van de RMS. Het geduld hadden ze, als ik de archieven mag geloven, niet op kunnen brengen. Interne conflicten en zo. Terwijl u wist dat het een aflopende zaak was geworden. Hoe staat u er nu in?
Dat is vreemding. Ik heb niets aan belofte toegegeven. Het zijn de mensen zelf die het vertrouwen niet kunnen opbrengen een bijdrage te leveren aan de strijd.
De gevolgen waren groot. De kapingen, de versplintering, faillissement van de kerken, partijbubbels. Het wordt tijd dat het Molukse volk na 70 jaar voor zichzelf een weg gaat zoeken.
Er moet toch iets van perspectief geboden worden nu al 70 jaar?
Ik nam altijd mijn verantwoordelijkheid, anders zou ik mijn volk laten vallen. Ze hebben mij gekozen als derde president. Ik was een goede leider. Zonder een leider geen eenheid, geen identiteit.
Identiteit is toch niet afhankelijk van een leider? Je kunt toch ook een identiteit hebben zonder dat je een leider volgt die zegt wat je moet doen? Ik voel me Fries, maar we hebben geen grote leider of zo.
U zit in een veilige positie, mevrouw Bijlsma, dat er geen oorlog in Friesland geweest is en u niet ontheemd bent ver van huis. Mensen hebben geen houvast, geen identiteit.
Identiteit is deel van je. Dat zit in je als je Fries bent of Molukker. Dat is hoe je bent van binnen, wat je weet, hoe je opgevoed bent en hiermee opgroeit.
Zie je? Identiteit is voor u ook belangrijk. Molukkers die zijn trots en houden van de vrijheid, van de zee, van de eilanden. Molukkers die wilden niet opgaan in het Javaanse cultuur. Vergelijk ons maar met een sagoboom. Die zijn recht en fier van binnen en zacht en vriendelijk. De Javanen daarentegen die zijn net als paddy. Die buigen vriendelijk naar je en, tegelijkertijd steken ze een dolk in je rug, bij wijze van.
Ja. Zo ongenuanceerd en stereotyp, en dat door een wiskundige derde president van de RMS.
Ja, en zo'n dubbelzinnige opmerking van jou, dat heb ik niet achter jou gezocht, hoor.
Jij hebt ook een tijd op Java gewoond. Jij zou beter moeten weten.
Heren, dat is toch even een grapje.
Ja, de podcast Proclamatie van Delta Dua is in zijn geheel te luisteren op de website van deltadoa.com. Sam, de titel Grijpen naar een schaduw. Kun je de titel uitleggen?
Ja, je moet eens proberen om een schaduw te grijpen. En dat gaat echt niet lukken. En dat geldt ook voor allerlei aspiraties die we hebben, die gewoon niet reëel zijn. En dat is alleen maar grijpen naar een schaduw. En dat heeft te maken met wat men noemt de knilrechten. En dat lonen moeten worden uitbetaald. Terwijl het grootste deel van de Molukse knilmilitairen in Nederland hebben getekend pas na 1947. Dus helemaal niet in de oorlog hebben deelgenomen. Maar er worden erg veel eisen gesteld die niet reëel zijn.
Ja, als we kijken naar het voorschrijdend inzicht wat iedereen kan hebben. Zijn je eigen ideeën veranderd in de loop der tijd?
Nou ja, elk idee die je hebt gaat door een bepaald proces. Hè? En kijk, waar ik natuurlijk wel steeds vaker aan denk, of tenminste in je mening en opinie, is dat je steeds meer verdiept in hoe de structuren op de Molukken zijn. Er wordt heel weinig geïnvesteerd. Heel weinig mensen weten dat er een hele verandering heeft plaatsgevonden in de regionalisering. En wie de macht heeft. En hoe de verkiezingen zijn verlopen in 11 regionale parlementen en gemeenteraden. En wat de invloed daarvan is. En hoe dat op elkaar inwerkt. Nou, daar leer je van.
Ja, maar hoe komt het dat zo weinig mensen daarvan weten?
Nou, waarschijnlijk omdat ze nooit een krant lezen. Dat is natuurlijk wel één probleem. Nou. Toch, je moet natuurlijk wel een krant lezen.
Want Papua en Maluku zijn de armste provincies van Indonesië. En het is al jaren zo.
Ja, klopt.
Ja, wat moet er gebeuren volgens jou?
Nou, er moeten heel wat dingen gebeuren. Hè? Kijk, er is één probleem waar we niks aan kunnen doen. En dat is de geografische ligging van de Molukken. Dat is de infrastructuur. Waardoor we altijd achterlopen in concurrentie. Als je boer bent en je woont in Makassar of in Surabaya of in Jakarta, dan ben je heel dicht bij de export. Woon je in een Zuidwest-Molukken of zo, of Babar, dan moet dat helemaal verscheept worden naar Ambon. En dan moet het een keer naar Jakarta en dan gaat dat export. Dus dat is één probleem, de infrastructuur. Dus wat de overheid zou moeten doen, is veel meer investeren in het infrastructuur. Iets meer dan in andere gebieden. Tweede is de havencapaciteit. En daar is men mee bezig. Maar dat je rechtstreeks van Ambon kunt exporteren. Dat is goed voor de boeren. Goed voor de inkomen. En daarmee kun je een deel van de armoede kun je bestrijden. Grote probleem. En is de corruptie.
Ja, nog steeds.
Ja, nog steeds. Ja, zeker. Kijk, niet voor niets is de burgemeester, die overigens heel goed bekend staat. Hij heeft erg veel goede dingen gedaan, maar achteraf...
Hij zit vast.
Hij zit vast, 5 jaar. Als je ziet dat heel veel... alle dorpen, en mensen weten dat niet, hè. Maar dorpen krijgen ongeveer 80.000, tussen de 80 en 200.000 per jaar. Vroeger kregen ze 0,0. Nu 80.000 tot afhankelijk van de grootte van het dorp. Je moet je voorstellen wat je daar allemaal mee kunt doen. Hè? 80.000 per jaar in een dorp. En er wonen 2000 mensen. Is gigantisch. Nou, het zou goed zijn als die dorpen zouden investeren in een betere capaciteit. En een betere besteding van de middelen. Zodat de boeren daarbij geholpen kunnen worden. Want de grootste armoede is niet Ambonstad. Hè? Daar heb je een hele lage armoede van 5-6%. Grote armoede is met name op het platteland. En daar moet geïnvesteerd worden.
Maar het zijn hele mooie ideeën, vind ik. Maar is het niet idealistisch? Zijn ze uitvoerbaar en wie voert ze uit? En wie? Ben je dan niet een roepende in de woestijn?
Nee hoor, kijk, ik kijk altijd naar een halve glas vol.
Ja.
Als je kijkt naar de infrastructuur. Nou, ik vergelijk het maar met waar ik vandaan kom. Er was vroeger helemaal geen transport. Dan moest je met een boot er naartoe en dan deed je daar drie, vier dagen over. Ja. En nu ben ik er binnen 24 uur en dat is een hele grote boot wat er gaat. Twee keer per maand. Als je kijkt naar de infrastructuur is het aanmerkelijk verbeterd. Hè? Er zijn vliegverbindingen met nagenoeg alle hoofdsteden van de regio's. Ja. Naartoe al geweldig als je kijkt naar Tanimbar. Maak een hele goede infrastructuur. De haven van Ambon, daarvan verwacht men dat dit jaar dat het helemaal opengesteld gaat worden om rechtstreeks te kunnen containers kunnen rechtstreeks naar Europa. Dus het is niet onmogelijk, maar het is natuurlijk wel afhankelijk ook van de regionale politiek. Want wie heeft de macht? Dat zijn de regionale bestuurders.
Ja. We moeten al gaan afronden. Dan wil ik nog weten, heb je reacties gehoord op je boek? Want je hebt ook lezingen gegeven. Er zijn vast ook mensen die je boek ook gelezen hebben. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, ik heb een presentatie gehouden in Zevenaar in Helmond en Nistrode. Daar heb ik,
toevallig de Tengara-wijken?
Ja, die. En die hebben me natuurlijk uitgenodigd. Dus daar ben ik ook op ingegaan. En dat was heel positief. Dus totaal zijn er ongeveer 250 mensen die daar hebben deelgenomen in die drie wijken. Ook onlangs nog voor Pakhuis de Zwijger. Hele presentatie.
Oh.
Digitaal.
Dat hebben we helemaal gemist. Ja.
En dat was eergisteren volgens mij. Of drie dagen geleden. Was ook daar. Er zijn ontzettend veel vragen gesteld. Ik vind het ook erg goed dat die vragen zijn gesteld. Dus met name ook vanuit de derde generatie. Negatieve reacties wel op social media.
Natuurlijk.
Dat is logisch.
Maar dan verbaast het mij dat zijn ook intellectuelen. Dan verwacht je dat ze de boek hebben gelezen. Maar nog voor het verschijnen. Dat is alleen maar een voorpublicatie werd al gereageerd. En dat is wel jammer natuurlijk.
Maar dat is vast op jouw persoon zelf. Of niet?
Ja, toch altijd. Dat gebeurt vaker, toch?
Ja. Ik zal iedereen aanraden om het boek in ieder geval te lezen. Grijpen naar een schaduw, politieke reflectie op de decolonisatie van de Molukken.
Waar is het te koop, Sam? Waar kun je het kopen?
Nee, ze kunnen een e-mail sturen en dan wordt het
nieuws.
Ja.
Dat staat TF.
Komen we straks op.
Ja, we komen erop.
Anders kunnen ze het vragen bij Radio Oordas.
Ja.
Nou, Sam, in ieder geval hartstikke bedankt dat je bent gekomen vanuit Assen. En,
nee, ik vond het heel leuk weer in Amsterdam te zijn. Hè? Je weet, ik kom graag in Amsterdam.
Culturele uitagenda.
Atsalkoe, nog te zien. 25 mei, Park Villa Alphen aan de Rijn. Meer informatie, Edward Tuheteru. Tuheteru.nl.
Dan een hele mooie expositie, Manjala. De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe. Tot en met 1 oktober te zien in het Drents Museum.
En East Side Story, dit is het sluitstuk van het Theater Drieluik aan de andere kant, waarin de Molukse Nederlandse geschiedenis centraal staat. Het is nog te zien van 31 mei tot en met 6 juni. En meer informatie via eastsidestory.nl.
Dan Rumasaya, Mijn Thuis. Dat is een theatervoorstelling dat gaat over de derde generatie uit het voormalig Nederlands-Indië op zoek naar de geschiedenis van hun voorouders. Te zien in CC Amstel, Curiaanplein 3 in Amsterdam op zondag 4 juni om 3 uur.
Nicky Manaputi en Sil en Dan. Op 7 mei treden Nicky Manaputi en Tassilo Piek samen op in een multidisciplinaire duo-show. Ons verhaal is op Museum Sofiehof Den Haag. Centraal staan de Molukse roots en de liefde voor muziek.
En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de uitzending van Patulele. Sam Pormes, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. En uiteraard ook het lenen van de podcast van Delta Dua. Patulele werd gemaakt door Tony Mile,
Jacqueline Forst. En achter de knoppen zat Edward Vede. En
Nou, ja, tot volgende. Wanneer zijn we er weer?
28 mei. Maar okay, dan worden we vervangen door een nieuw programma. Oké.
Okay. Amato. Amato.
Volgende week Boenkoes. Bedankt.
Amato. Amato. Amato.